onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Wij lezen het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Na de schriftlezing zingen we 10e vers van Psalm 68, geloofd zij God met diepst ontzag. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Wij beluisteren het evangelie van de geboorte van de Heer Jezus Christus uit het tweede hoofdstuk van Lucas, het hoofdstuk waar we uit gelezen hebben. En u vindt de tekst in de verzen 4 tot en met 7. Ik lees u die verzen nogmaals. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Laten wij eens samen bidden. Heere, we danken u ervoor dat u ons vanmorgen de gelegenheid geeft om te komen luisteren naar die wonderlijke boodschap. Die boodschap die eigenlijk alle verstand te boven gaat. Die boodschap die wij niet bedacht hebben en ooit zouden hebben kunnen bedenken. Maar dat gij hebt willen gedenken aan uw genade. En dat gij gedachten des vredes gedacht hebt. En dat gij daarom uw zoon in deze wereld gezonden hebt. Het mysterie van de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Want anders was het niet daar in Bethlehem. En toen dat kind neergelegd werd in de kribbe, Er stond na zijn geboorte uit Maria. Toen was daar God in het vlees. Immanuel, God met ons. Heere Jezus, gij hebt de hoge hemel verlaten, de eer en de heerlijkheid die u bij de Vader had afgelegd, de aanbidding van de engelen voor een tijd lang prijsgegeven. En ge zijt gekomen in het vlees, in het sterfelijke vlees. Ge zijt gekomen in bittere, schrijnende armoede. Ge zijt geworden uit een vrouw, zoals wij allemaal. Ge zijt geworden onder de wet, ook dat. Omdat u gehoorzaamheid moest betonen. En omdat u gehoorzaam moest zijn en blijven aan al de geboden van Gods heilige wet. En zelfs ook nog gehoorzaam moest worden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Het zijn dingen, heren, die we nooit kunnen doorgronden. Zeker niet als het gaat om de vraag waarom u dat allemaal gedaan hebt. Wat u bewogen heeft. Dan is er wel een antwoord, maar dat is een ondoorgrondelijk antwoord. Een antwoord dat wij mensen met ons beperkte menselijke verstand nooit zullen kunnen begrijpen. Eeuwig welbehagen. Waar de engelen toen ook van gezongen hebben. En wat wij dan ook vandaag wel mogen aanbidden. Want daar kwam het allemaal uit voort, uit het eeuwig, goddelijk, onveranderlijk welbehagen. En dat welbehagen, dat kwam openbaar ook in het feit dat u van eeuwigheid zondaren bemind hebt. En dat ge besloten hebt om ze te redden uit de verlorenheid, uit de schuld, uit de nood, uit de dood. Uit de greep van de boze en van onder de slavernij van de zonde vandaan. O God, als we deze dingen vandaag en deze dagen mogen gedenken, omdat u ons in onze gedachten bij deze dingen wilt bepalen, willen wij u vragen om de leiding van uw Heilige Geest, de verlichting van ons verstand, opdat we erover spreken kunnen in de prediking, maar opdat we er ook naar luisteren kunnen onder de verkondiging van uw woord en opdat we er ook over mediteren kunnen. Opdat we het meenemen en opdat het in onze geest overlegd mag worden. En zo ook nut mag hebben en vrucht mag dragen en zegen mag brengen. Heren, het is een voorrecht dat wij veel van deze dingen al veel eerder gehoord hebben. En dat we veel van deze dingen daarom ook al weten. En dat er als het gaat om de verkondiging van deze zaken in vele opzichten niet eens zoveel nieuws te vertellen is. Want zelfs onze kinderen weten al heel wat van de geboorte van de Heer Jezus en hoe dat allemaal was. En van de armoede waarin hij kwam. En van de vernedering. Maar Heere, laat het, ook al zijn de dingen voor een groot deel bekend, laat het vanmorgen toch zo mogen worden verkondigd en zo mogen worden ontvangen als was het weer nieuw. En als was het dat we het weer eens opnieuw echt verstaan mogen. Verstaan met het hart en beleven met de ziel. En wilt gij zo uw zegen in ons midden doen neerdalen en ons alles geven wat we nodig hebben om op de rechte wijze met dit tere, met dit zo rijke, met dit zo alles overtreffende evangelie bezig mogen zijn. En laten wij bewaard worden, gevrijwaard worden voor alles wat de vorst der duisternis zou kunnen bedenken en zou kunnen uitvoeren om de loop van uw woord tegen te houden. Heere, geef hem geen gelegenheid om zijn verwoestend werk te doen. Een werk dat altijd erop uit is om zielen, mensen bij u vandaan te houden, om harten voor uw woord gesloten te houden. En in dat alles een werk dat er altijd op gericht is om uw eer te verduisteren en de Heere Jezus Christus onbekend te laten blijven. Heere, laat de vorst der duisternis inderdaad geen gelegenheid hebben om zijn sinister werk te doen. En geef ons genade, o God, om onder beslag van het evangelie al onze gedachten daarop te concentreren. Geef uw zegen over alles wat gedaan wordt op deze dagen om het evangelie te verkondigen in de prediking en op allerlei manieren, ook in de kerstfeestvieringen van zondagscholen, waar speciaal de aandacht van onze kinderen gevraagd wordt voor de geschiedenis van uw komst in deze wereld, o Heere. Heere, gebruik dat woord om het ingang te doen vinden in vele harten, ook in vele kinderharten. En mag zo ook ervaren worden, Heere, dat u in deze tijd, ook kerstfeest 2003, nog doorgaat met uw werk. Ook vandaag nog zondaren trekt, ook vandaag nog onderwijs geeft. Toegepast door de Heilige Geest. Ook vandaag nog geloof werkt en geloof versterkt. Ook vandaag nog mensen tot bekering brengt, voor het eerst of bij vernieuwing. En dat ook vandaag nog uw rijk mag worden uitgebreid. Sterk al degene die gij tot die arbeid roept, Heere, en wilt gij bekwaamheid geven en getrouwheid om het woord recht te snijden. En laat zo in deze wereld ervaren worden, te midden van alles wat een andere taal verkondigt en andere boodschappen doet horen, dat er toch één boodschap is die echt aller aanneming waard is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Heere, vergeef ons onze zonden. Ook de zonden dat we ons niet op de rechte wijze voor de viering van dit kerstfeest hebben voorbereid. Ook de zonden dat we zoveel bezigheden hebben met vergankelijke en verdwijnende dingen. Ook de zonde dat er vaak zo weinig of soms heel geen plaats is voor dat kerstkind in ons hart. Ook de zonde dat we de zaak zo weinig van verwachten. Heere, bedek al die schuld en neem ons toch nog in genade aan. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang den Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. Voor de kerk. voor de zoveelste keer. En dan mag ieder dat voor zichzelf invullen. Mogen we kerstfeest beleven. En mogen we weer horen van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Immers, daar bent u vanmorgen voor naar de kerk gekomen. U verwacht geen prediking over Jozefs Hof, Gethsemane, Pinksteren of wat dan ook, andere heilsfeiten. U verwacht een preek over de geboorte van de Heere Jezus, zijn komst in deze wereld. En terecht verwacht u dat op 25 december. En terecht besteden wij elk jaar opnieuw aandacht aan dit wat we noemen en terecht noemen heilsfeit. Een feit is het. Het is gebeurd, het ligt vast in de geschiedenis en het is een heilsfeit. Want het heeft alles te maken met het heil dat God bereid heeft, de zaligheid die God geopenbaard heeft. En er zijn verschillende van die kernteksten, zou je bijna zeggen, in het woord van God, die ons dat aspect willen laten zien. Dat de zaligmakende genade Gods verschenen is. En dat getrouwe woord dat aller aanneming waard is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren heil te brengen, zalig te maken. Goed, vanmorgen letten we dus weer op dat overbekende tweede hoofdstuk van Lucas, dat ons begint te vertellen met het feit dat er in deze wereld geregeerd wordt. En dat degene die in deze wereld regeert op het eerste gezicht niemand anders is dan de keizer in Rome. En hij wil ook dat de hele wereld weet dat hij regeert. Vandaar dat bevel door hem uitgevaardigd dat de hele wereld, dat is de wereld die onder zijn heerschappij stond, beschreven zou worden. Hij wil weten over hoeveel onderdanen hij beschikt. Hij wil weten hoeveel belasting hij kan heffen. En iedereen moet zich laten beschrijven. Want Rome heeft het beslist. En dus moet Jozef ook gehoorzamen. Jozef, ook een onderdaan van deze keizer. Dat betekent dat Jozef Nazareth moet verlaten en dat hij op reis moet naar Bethlehem. Want daar moet hij beschreven worden. Daar liggen, zo zeggen we vandaag, zijn wortels. Hij is uit het huis en het geslacht van David. En dus moet hij naar die Davidsstad, naar Bethlehem. Er wordt aan hem niet gevraagd of hij er zin in heeft. Er wordt aan hem niet gevraagd of hij het ermee eens is. Er wordt aan hem niet gevraagd of het hem eigenlijk wel uitkomt in verband met zijn dagelijkse werkzaamheden. Er wordt niet aan hem gevraagd of het wel het geschikte moment is, als je toch rekent dat de vrouw met wie hij getrouwd is bevrucht is, zwanger is, en dat de dagen dichterbij komen dat ze haar kind ter wereld zal moeten brengen. Wat in Rome beslist wordt, dat is wet. Regeringen maken nu eenmaal de dienst uit. Den Haag beslist en straks is het Straatsburg of Brussel, maar we hebben maar gewillig te gehoorzamen. Het maakt zelfs geen verschil of het in Jozefs situatie daarom misschien extra moeilijkheden oplevert. Nu hij voor de vraag staat, als ik ga, wat moet er dan met Maria? Kan hij die achterlaten in Nazareth? En al snel is zijn eigen oordeel, nee, dat kan ik niet doen. In haar omstandigheden kan ik haar niet hier achterlaten. Ze hebben samen een geheim. En dat geheim, dat kunnen ze nauwelijks met een ander delen. Wie zal dat geloven? En als hij straks weg is en Maria moet bevallen, wie zal dan voor haar zorgen? Wie zal haar dan bijstaan? Jozef heeft nu eenmaal, toen de engel aan hem verschenen was en hem in het geheim inwijden, zodat hij nu ook wist wat de engel Gabriël al eerder aan Maria bekendgemaakt had. Jozef heeft toen eenmaal besloten om Maria tot zijn vrouw te nemen en als getrouwden verder door het leven te gaan. Dus draagt hij verantwoordelijkheid voor haar. Dus zal hij de taak op zich moeten nemen om zo goed en zo kwaad als dat gaat voor haar te zorgen. En niet alleen draagt hij verantwoordelijkheid voor haar, hij heeft ook haar kind geadopteerd, zelfs al was het nog niet geboren. En draagt hij dan ook geen verantwoordelijkheid voor haar kind, zal hij er dan niet bij moeten zijn, als die mogelijkheid in ieder geval maar bestaat, als Maria haar kind ter wereld zal brengen. En daarom moet Maria mee. Ondanks alle bezwaren die dat met zich meebrengt, uiteraard. Zo'n reis, in die tijd, met toch al allerlei ongemakken onderweg. En dan ook nog voor deze vrouw. Ja, maar Jozef is toch een nazaat van David. Jawel, Jozef is uit het huis en het geslacht van David en daarom moet hij ook naar Bethlehem. Maar het feit dat hij uit het koningshuis van David afkomstig is, het huis dat vroeger grote luister en heerlijkheid bezeten heeft in Israël, daar heeft Augustus geen belang bij. Daar maakt Augustus zich niet druk om. De luister van Davids huis is immers al lang vergaan. Daar is toch helemaal niks meer van te zien. Het is toch een en al ontluistering, die afgehouwen tronk van Isaïe, die vervallen hut van David. Wie geeft daar nou nog wat voor? Denk er niet gering over wat deze twee jonge mensen hebben moeten meemaken, wat er allemaal door hun gedachten ging toen zij bericht kregen over dat bevel dat uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven moest worden. En de beslissingen die ze toen moesten nemen. En de keuzes die ze toen moesten maken. En Maria had al zoveel meegemaakt. Natuurlijk, het zal met haar wel niet zo heel veel anders gegaan zijn als met andere vrouwen die in verwachting zijn. Dat is voor velen van hen in ieder geval toch niet een tijd zonder ongemakken. Dat is toch voor velen ook een tijd van allerlei emotionele momenten, als heel die lichamelijke ontwikkeling voor een tijd toch helemaal ontwricht is, vanuit het normale teruggebracht is in het abnormale, waarbij dan allerlei verschijnselen zich kunnen voordoen, lichamelijk en psychisch, waarbij mensen ook vaak heel anders reageren op verschillende dingen. En dan vooral ook de boodschap die ze gehad heeft van de wonderlijke wijze waarop dat kind in haar lichaam aan het groeien is, ontstaan is. En wie zal weten en beseffen wat dat voor een kind zal zijn? Zeker, ze heeft in die periode haar lofzang gezongen. Maar kon ze op die hoogte blijven van mijn ziel maakt grote Heer en mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken? Dat kon ze toen wel zeggen in die ontmoeting met Elisabeth daar in het huis van Zacharias en Elisabeth. En dat was toen ook wel echt de gesteldheid van haar ziel. En toen stond ze op die geloofshoogte. En toen zag ze van in de beleving ook de goede tierenheid die de Heere aan haar bewezen had, dat hij omgezien had naar de nederigheid van zijn dienstmaagd. Maar ze is daarna uit Judea weer teruggekeerd naar Nazareth en toen had ze dat contact niet meer met Elisabeth. Toen was daar die gemeenschap der heiligen niet meer. O zeker, datgene wat Elisabeth in de tijd tegen haar zei, dat heeft haar ziel verkwikt. En waar zij bijzonder ook door gesterkt en verkwikt en getroost is geweest, dat is door de genegenheid die ze ondervond van de man met wie ze ondertrouwd was. Want die had ook een hele andere keus kunnen maken, nietwaar? En het was zelfs zijn plan om haar heimelijk te verlaten. Maar toen de engel hem verschenen was en ongetwijfeld hebben ze daar samen over gesproken, toen was het hart van Jozef geneigd tot offerbereidheid. En dat heeft haar zeer gesterkt. Ze stond er toch niet alleen voor. Maar verder was het geheim van die twee. Want in Nazareth, wie was er tegen wie ze het konden vertellen? Misschien dat ze vanuit de volheid van het gemoed wel eens momenten gehad heeft dat ze het iedereen heeft willen toeroepen. God heeft gedacht aan zijn genade. De Heere komt met de vervulling van zijn belofte. Het duurt nog maar even en dan zal de beloofde zaligmaker verschijnen. Als een mens toch vol is van de goede tierenheden en van de zegeningen des Heeren, dan wil je het toch wel eens uiten ook. Maar ze heeft toch maar haar mond gehouden. Want wie zou het ooit geloven? Wie zou het ooit geloven? De mensen zouden er eerder mee spotten dan dat ze er blij mee zouden zijn. En dan nu nog die lange reis. Die lange reis naar Bethlehem. Terwijl het niet eens zo lang meer kan duren of de dagen van haar zwangerschap zijn vol. Maar in Bethlehem zullen ze toch vast wel een plekje voor die twee hebben. Dan weten ze toch nog wel wie Jozef is. Notabene uit het huis en het geslacht van David. Daar hebben ze toch wel een klein beetje kennis van de geschiedenis en van degene die van David afstammen. Jozef is toch uit hun eigen midden. Daar herinneren ze zich toch ongetwijfeld dat hij een van hen is. Zeker, ze zullen ongetwijfeld wel ergens onderdak vinden. En toch niet. Ik weet niet waar ze allemaal hebben aangeklopt. We hoeven er ook niet over te fantaseren. In ieder geval zijn ze bij de herberg geweest. Bij de caravansera. Want daar logeerden de reizigers nu eenmaal in de regel. Maar daar ging de deur voor hen niet open. En toen ze vroegen om een plaatsje, kregen ze te horen, nee, geen plaats. Echt niet? Echt geen plaats voor deze twee? Of zagen ze bij de receptie in dat motel dat Maria in haar conditie was en dat ze daarom geen plaats voor haar wilde reserveren? Maar waar dan heen? Dan maar daar waar de beesten verblijven. De rijdieren van de reizigers, ezels en kamelen, die schikken wel een beetje op. Die maken geen bezwaar als er een paar mensen in hun midden terechtkomen. Daar waar de voederbakken van de beesten staan. Moeten ze daar dan verblijven? Zonder, wat vandaag zo belangrijk geacht wordt, privacy. In haar omstandigheden. Zonder een fatsoenlijk bed. En als straks dat kind dan geboren moet worden, hoe zal dat gaan? Bethlehem heeft geen plaats voor Jozef, ondanks dat hij uit het huis van David is. Bethlehem heeft geen plaats voor Maria, ondanks dat zij eveneens uit het huis van David is en bovendien nog hoogst zwanger. Je zou zo zeggen dat ze toch in haar omstandigheden zeker zorg verdient. Maar Bethlehem sluit de deur. En ook het kind dat ze bij zich draagt, daarvoor is geen plaats. En dat laatste is het aangrijpendste. En dat is tegelijk profetie. Want voor hem is nergens plaats. Dat zal wel blijken ook. In de ganse schepping niet. En overal waar hij verschijnt en waar zijn boodschap gebracht wordt, gaan, en dat is de eerste reactie bij alle mensen, gaan de harten dicht. En dan is het zover. Dan krijgt Maria Want het is allemaal heel gewoon gegaan, heel gewoon en toch bijzonder. Want het gewone is in sommige opzichten ook vaak heel bijzonder. En zo wordt het ook beleefd door een moeder, door een vrouw die een kind krijgt en door een man die bij de geboorte aanwezig is. Dan krijgt Maria weeën. Zonder dokter, zonder een verloskundige. Alleen met de onervaren Jozef, die dat ook nog nooit heeft meegemaakt, bij zich. En dan gaat ze haar kind baren. En die twee moeten alles zelf doen. En zo beleeft Maria voor haar dat kritieke moment waarop altijd weer de dood ook dichtbij is. En dan brengt ze dat kind ter wereld. En Jozef met zijn eeltige timmermanshanden moet dat kind opvangen. En dan ligt voor een kort ogenblik de Zoon van God in de handen van Jozef. Om straks over te gaan in de armen van Maria. En dan klinkt daar de eerste kreet van het geboren kind. En dan gaan de emoties door de ziel van Maria. En dan weet Jozef niet onder woorden te brengen wat er eigenlijk door hem heen gaat. En ze kijken elkaar aan. En ze zien samen op dat kind. U kunt het zich indenken. Zingt Maria dan ook? Mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Klinkt er dan daar in Bethlehem opnieuw de lofzang? Zingt ze samen met Jozef? Of zijn zij met z'n tweeën diep beschaamd, omdat zij dit kind, Gods zoon, Zoon van de Allerhoogste, omdat ze dit kind niets kunnen aanbieden? Voelen ze zich nu schromelijk tekortschieten, omdat zij voor dit kind, nota bene dit kind, niets hebben dan een paar winsels, een paar doeken? En dat het daar dan maar in moet gewikkeld worden. Geen prachtige uitzet waarin op alles gerekend was. Wat heeft ze niet bij elkaar kunnen sparen? Waar had ze dat van moeten doen? Ze wikkelde haar kind in doeken. Ja, dan moet dat kind toch ook ergens liggen. Wat is daar nou voor handen? Een bedje is er niet. Een wieg nog minder. Hier in ieder geval niet. Hier is alleen maar een kribbe. De ezels hebben er zojuist nog uitgegeten. En de resten van het voer voor de beesten zit nog aangekoekt aan die kribbe. Dan moet hij daar maar liggen. Dat is het enige plekje dat voor hem beschikbaar is. Schaamt Maria zich niet als ze de Zoon van God zo'n plaatsje moet geven, omdat er werkelijk niets anders is? Is er dan niets anders voor de Zoon van God dan alleen maar die paar armelijke doeken en alleen maar die voederbak? Geen plaats in deze wereld. Geen plaats. Terwijl de ganse aarde van hem is. Terwijl alles wat er geschapen is op deze wereld door hem gemaakt is. Er is geen ding gemaakt dat gemaakt is buiten hem om. Wat wordt hij nameloos arm. Wat ontzegt hij zich al de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Wat komt hij in diepe vernedering. Je zou je toch diep ongelukkig voelen. U die moeders bent geworden een keer. Langer of korter geleden. Als je je kind daar moest neerleggen. Omdat je meer niet had. Je zou je toch diep ongelukkig voelen. Als je voor je kind niet meer kon doen dan dit. En dan is dat nog maar een zondig kind dat wij ter wereld brengen. Maar Maria heeft geweten dat heilige dat uit u geboren zou worden. En dat woord van de engel dat is haar bijgebleven. En dat heeft haar gedurig vergezeld. En zij heeft het geweten. Ook als zij die moederlijke ervaringen had die een vrouw in verwachting altijd heeft. Als ze leven voelt. Het is het leven van dat kind dat de zoon van God is. Dat is in haar lichaam aan het groeien, aan het worden. En als ze dat kind dan gebaard heeft, dan heeft ze tot haar grote verdriet ook geen enkel ander plekje dan de kribbe. Wat is zijn ontluistering diep. En u ziet tegelijkertijd als hij ontluisterd wordt, als hij de weg van vernedering gaat, de weg van afleggen, de weg van minder worden, dan neemt hij zijn volk mee op die weg. Want tenslotte was het zo. Nee, dat hebben de mensen zich niet eens gerealiseerd. En dat is ook niet eens in hun gedachten opgekomen. Maar tenslotte was het zo dat er voor Maria en Jozef geen plaats was, omdat er voor dat kind geen plaats was. Omdat er voor God in zijn schepping geen plaats meer is. En dus ook niet voor de Zoon van God die mens wordt. Gemeente, zo vertelt ons de Bijbel heel sober het kerstverhaal. Nou, niet bepaald een romantisch verhaal, vindt u wel. Niet bepaald een verhaal vol sentimenten en voor weet ik wat meer. Eigenlijk helemaal een droevig relaas. Zo kwam Gods Zoon in deze wereld. Dat was de realiteit. Dat was de realiteit van het begin van zijn vernedering. Nog maar het begin. Want het zal straks nog al maar verder gaan op die weg. Het gaat al meer de diepte in. Hij heeft geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Hij is straks de man van smarten, verzocht in krankheid. En al zwaarder wordt de vernedering. Hier is het de kribbe. En straks het kruis, de smadelijke dood. Gemeente, dit is het droeve verhaal van kerst. En ik kan u geen ander verhaal vertellen. En ik ga het niet opsmukken, ik ga het niet mooier maken, ik ga er niet allerlei tierenlantijn omheen bouwen. Dit is de werkelijkheid. Zo kwam Gods Zoon in deze wereld. In het donker, in de moeder, in de ellende. Geen plaats. En toch is dit en alleen dit het evangelie, gemeente. En toch is er geen ander evangelie dan dit. Laten we nog maar eens een paar dingen wat nader gaan bezien. Is het geen evangelie als ons hier verkondigd wordt dat God gaat werken als er vanuit de mens geen mogelijkheden meer zijn? Want zo was het in die tijd. Er waren vanuit de mens geen mogelijkheden meer. Het huis van David. God had beloften gegeven aan het huis van David. Niet waar? Maar die beloften die lagen daar en die waren al zo lang geleden gedaan en die waren nog nooit vervuld. En het zou wel nooit meer wat worden ook. Want het was zo laag afgelopen met dat huis van David. Dat God ooit nog eens een keer weer op de troon van David iemand zetten zou en dat hij nog tot in eeuwigheid regeren zou. Wel, dat kun je echt niet meer, daar kun je echt niet meer op rekenen. Rome is de baas en er is een Edomiet in Jeruzalem koning geworden, Herodes. Een van het broedervolk weliswaar, maar dan toch ook van het vijandige broedervolk, de Edomieten. Nee, je moet er niet op rekenen dat er van Davids huis ooit nog iets terecht komt. Kijk maar naar Jozef. Die moet net als alle andere mensen gewoon gehoorzamen aan de keizer in Rome. En ondanks al de moeilijkheden die het met zich meebrengt, moet Jozef gewoon op reis. En dat ze er in Bethlehem ook zo over gaan denken zijn, dat er toch eigenlijk nooit meer wat werd en wat worden zou, ook niet met Jozef. Dat blijkt toch wel als er geen plaats voor hen lieden is. Is er nou echt nog verwachting? En dan kun je daar nog mee in rekening brengen ook de godsdienstige situatie die in dat moment in Israël eigenlijk prevaleerde. De wettische godsdienst van fariseeën en de vrijzinnige godsdienst van de sadduceeën. En die twee die hadden altijd wel wat met elkaar te harren waren. En de echte zuivere religie was schaars in die dagen. En langs die weg komt er ook geen heil. Echt niet waar. Alles afgesneden. En toch gaat het zoals God heeft gewild. En toch gaat het ook zoals God heeft beloofd. En voorzegt. En gij, Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen. Maria woont in Nazareth met Jozef. Daar wordt dat kind verwacht. Daar zal dat kind naar menselijke berekening straks geboren worden. En dat klopt dan niet met de belofte. En daarom gaf God het toen in het hart, of beter gezegd, daarom liet God het toen in het hart van Augustus opkomen, om de hele wereld te laten beschrijven en de hele wereld in beweging te zetten, met de consequentie dat Jozef ook op reis moest en met de volgende consequentie dat Jozef Maria niet alleen wilde achterlaten. En toen ze daar waren, toen waren de dagen vervuld. En toen ging het toch precies zoals God had voorzegd, eeuwen geleden al. En dus moest Augustus daar zelfs ook nog onbewust aan meewerken. En iedereen moest daar dienstbaar aan zijn. Want Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En als hij zijn belofte vervult, dan vervult hij ze tot op de letter. Dan blijft er niets onvervuld. Dan valt er geen titel en geen jota van ter aarde. En dan gebeurt het. En dan zijn Jozef en Maria in Bethlehem op de juiste tijd. Dat haar dagen vervuld werden. Toen alles vastgelopen was en toen niemand meer wist hoe, toen wist God het nog wel en toen deed God het ook. En zo doet de Heer het nou altijd, gemeente. Wat God heeft gezegd, gebeurt. En daar heeft de Heer geen menselijke adviezen bij nodig, daar heeft hij geen menselijke hulp bij nodig. Daar hoeft hij niemand gebruik te maken. Hij regeert. En hij bestuurt. En alle dingen geschieden naar zijn wil. Dan vallen mensen er altijd buiten. En als God ze een ogenblik gebruiken wil, dan is het alleen maar om te doen wat hij wil dat ze zullen doen. En zo zorgt God nu voor zaligheid. Want houdt u dat wel in het oog. Het gaat maar niet om de geboorte van een kind. Al is het een heel bijzonder kind. Het gaat ook nog niet eens alleen maar om de geboorte van een kind, van dit bijzondere kind, in deze bijzondere omstandigheden, die van armoede en van ellendigheid getuigen. Maar het gaat er nu om dat God, en nou zeg ik het zoals de Bijbel het ergens zegt, zijn zoon in de wereld inbrengt. En dat is tot zaligheid. En dat doet hij, en dat doet hij alleen. Daar zorgt God voor. Daar had de Heere u ook niet bij nodig. En daar zal de Heere nooit iemand bij nodig hebben. En als het gaat om dat inbrengen van Gods Zoon in deze wereld, dan is het in feite precies eender als het gaat om het inbrengen van Gods Zoon in het hart van een mens. En het openen van de ogen voor de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van Gods Zoon. En het schenken van geloof in de door God gegeven zaligmaker. Dat doet God. Daar vraagt de Heere geen eens medewerking voor. Zelfs de tegenwerking die er van nature bij elk mens is, houdt hem niet tegen. Hij zegt, ik wil en ze zullen. Ik wil, zei God. En dan gebeurt het. Dan zie je in die kroniekachtige beschrijving van de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus in het begin van Lucas 2, het gewoon gebeuren. Er geschiedde een bevel van de keizer Augustus. Waarom? Ik wil en zij zullen, zei God. En Jozef ging ook op. Waarom? Ik wil en zij zullen, zei God. En zo is het altijd. En zo is het ook als de Heer een mens te sterk wordt. Als de Heer een mens overreedt. Als de Heer een mens waarlijk op de knieën brengt. Als de Heer alle verzet dat er van nature in een mensenhart is breekt. Als de Heer al de, en dat aspect benadruk ik even sterker. Als de Heer alle wegen heeft laten dichtlopen. En toesluiten. En hij dan ons pad kent. Als wij geen pad meer zien. Als wij niet meer weten hoe het moet. Hebben u dat wel eens ervaren? Dat God werkt als er van de mens uit geen mogelijkheden meer zijn. En er zijn geen mogelijkheden van de mens uit. Toen niet en nooit. Ik kan nooit zalig worden. Nee, ik kan nooit zalig worden. Probeer het maar. Werk maar. Werk maar zolang het dag is. Probeer maar de wet van de Heere te houden en al de geboden van de Heere te gehoorzamen. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, zei die rijke jongeling. En nog ben ik er niet. Mijn hele leven lang heb ik gedaan wat ik moest doen. Al de geboden van God, ze stonden altijd voor mijn aangezicht. En ik heb altijd gedaan wat ik meende te moeten doen en wat de rabbijnen mij voorhielden. En ik heb nog meer gedaan dan alleen maar letterlijk de wet van de 10 geboden vervullen. En nog ben ik er niet, wat ontbreekt me nou nog? Zelfs langs die weg kom je er niet. Je kunt proberen langs de weg van bidden, langs de weg van Bijbel lezen en je gaat jezelf opknappen. En je gaat bepaalde zonden in je leven bestrijden. En je gaat ze hartstochtelijk bestrijden. En je zoekt bij alle plaatsen van verleiding en verzoeking vandaan te blijven. En wat ontbreekt me dan nog? Want dan voel je nog geen rust in je binnenste. En dan heb je nog geen vrede met God. En dan weet je nog niet waar je zonden gebleven zijn. Ja, sommige mensen wel. Sommige mensen denken dat het langs die weg echt wel kan. En die bereiken nooit het punt van, wie kan dan zalig worden? Die bereiken nooit het punt van de onmogelijkheid. Want zij konden het altijd nog wel. Maar dat is toch niet zoals de Heere werkt. Ik zou ook niet met u willen ruilen. Want zo gaat het niet. De Heere werkt toch wel naar dat punt toe dat je het niet meer ziet. En dat je het opgeeft. Dat dat echt ook de vraag in je ziel is, Heere, wie kan dan zalig worden? Zodat de Heere gelegenheid krijgt om je ziel te vertellen wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zodat je eindelijk eens een keer leert om het anker aan de andere kant te werpen. Om het alles eens een keer uit handen te geven. En op dat onwankelbare en onveranderlijke woord van God te gaan vertrouwen. En de Heere is te laten werken. In plaats dat je zelf met je werken het probeert te verdienen. Daar werkt de Heere toch naartoe, want het zal toch een wonder zijn, gemeente, als u en ik zalig worden. En dat zal niet pas een wonder zijn als je straks naar de hemel mag. Maar je zult het hier op aarde ook al als een wonder beleven. Dat God, waar ik nooit naar hem zou hebben gevraagd, naar mij vroeg. En waar ik nooit de Heere zou hebben gezocht, hij mij opzocht. En waar ik altijd de deur dicht hield, hij de deur opende. En hij inbrak in mijn hart. En mijn wil boog. En mijn hart begon te vernieuwen. En mijn ogen ging openen en ontsluiten. Het wonder dat God werkt. Als bij mensen geen mogelijkheden meer zijn. Dat is de eerste. Dat is het eerste bewijs dat we met dat evangelie van kerst waarlijk met een evangelie te doen hebben. En dan het tweede, en dat wordt in deze geschiedenis natuurlijk ook heel duidelijk. Paulus heeft dat onder woorden gebracht in de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 8, vers 9. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij arm geworden is. Daar hij rijk was. Nou, dat is het hier toch. Hij is arm geworden. En wat had hij een rijkdom? Gods eigen zoon. Delend in al de heerlijkheid die bij de Godheid hoort. Delend in de aanbidding van al de engelen. Delend in al de majesteit en de luister die het goddelijk wezen altijd hebben omgeven en gekenmerkt. En hij laat het allemaal achter. Hij hoefde het geen roof te achten om Goden even gelijk te zijn. Hij mocht zich met alle rechten zoon van God noemen. En de engel Gabriel maakte Maria ook bekend dat hij de zoon van God zal zijn. En nochtans, als hij op aarde komt, is hij niet herkenbaar als de zoon van God. Hij heeft ook die eis niet gesteld aan zijn vader toen hij zich beschikbaar stelde om borg te worden en naar deze aarde te gaan. Toen heeft hij tegen zijn vader ook niet gezegd, ik wil wel gaan vader, ik kom om uw wil te doen. Maar ik wil gaan in al de heerlijkheid die ik bij u had. En ik wil gaan met al de luister en met al mijn dienaren om me heen zoals ik ze hier ook tot mijn beschikking heb. Nee, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft de gestaltenis van een slaaf aangenomen. En hoe letterlijk is dat allemaal gegaan, gemeente daar in Bethlehem. Geen plaats. Een paar doeken. Een kribbe. Dat is alles. Meer is er voor hem niet. Arm geworden. En zoals ik u zojuist al zei, dit is nog maar het begin. Dit is nog maar de kribbe. Maar straks zegt hij het ook. Ik heb als de zoon des mensen geen plaats om het hoofd neer te leggen. Dan is er alleen nog een kruis. Een martelwerktuig. Een vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En nu heeft hij nog daar bij zijn geboorte eenvoudige schamele doeken. Maar straks hebben ze alles van hem afgenomen. En hangt hij aan dat kruis. Naakt. Erger nog. Hier zijn dan toch nog twee mensen. Meer niet, maar deze twee. die je met liefde ontvangen en die je met liefde verzorgen. Maria, zijn moeder, en Jozef, die hem als kind heeft aangenomen. En ze helpen hem. En ze ondersteunen hem. En ze dragen hem als die gedragen moet worden. En ze verzorgen hem met al de liefde van hun hart. En ze verzorgen hem omdat ze een wonder van God uit zijn hand hebben ontvangen. En omdat hun harten van harte aan hem verbonden zijn. Maar straks is er niemand meer. Dan moet hij klagen, al mijn bekenden zijn verdwenen. Erger nog. Hier is hij de zoon van de Allerhoogste. Hier komt hij als de zoon van God in deze wereld. En hier wordt vanuit de hemel nog gereageerd. En straks zijn er in de velden van Efrata de menigte van hemelse heerlegers die God vanwege dit heilsfeit prijzen en loven. En straks is er alleen de dikke duisternis, die 3 uren lang over de aarde trekt, en die voor hem het teken is. En hij voelt het in zijn ziel, dat naast het feit dat hij van mensen verlaten is, ook nog verlaten is door zijn vader. En daar komt het over zijn gekloofde, dorstige lippen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Arm geworden, zo arm, dat er alleen nog voor hem de vloekdood is. Zo arm, en dat tegenover de rijkdom die hij had. En waarom doet hij dat nu? Paulus zegt het, hij is arm geworden om uwentwil. Die Corinthiërs, zij die uit de dood overgegaan zijn in het leven. Zij die genade van de Here hebben ontvangen. Ze hebben genade van de Here ontvangen uit hem. Ze hebben de zaligheid verkregen uit hem. Ze zijn rijk geworden uit zijn armoede. Opdat hij armen, opdat hij ellendigen zou rijk maken. Daarom verliet hij de heerlijkheid. Daarom daalde hij zo diep af. Opdat hij armen met goederen vervullen zou. Maria had het wel goed begrepen daar in dat huis van Zacharias en Elisabeth. En ze had het wel goed onder woorden gebracht ook. De geest die in haar was, had haar ook geïnspireerd om de deugde Gods te bezingen. En de heerlijkheid van Gods genadewerk onder woorden te brengen. Armen heeft hij met goederen vervuld. En dat is het. Gemeente, is dat geen evangelie? Laat het dan zijn, zoals ik vanmorgen moest preken, de armoede van de zaligmaker, van de Zoon van God, die verschrikkelijke vernedering, die ontluistering, dat er helemaal niets te zien is van wat van heerlijkheid en waardigheid getuigt. Zoals dat straks in Bethlehem ook wel blijken zal, als er niemand zijn schoenen aantrekt om een bezoek bij die kribbe te brengen, behalve die herders. Want hij heeft geen gedaante en hij heeft geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En zo, in die ganse weg van lijden en vernedering, heeft hij het verworven. Hij deed het niet voor zichzelf. Hij deed het omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, ook toen hij geboren werd, lief had. En tijdens zijn leven, zijn wandeling op aarde, lief had. En lief had tot het einde toe. En daarom was geen diepte hem te diep. En geen vernedering was hem te erg. En geen schande was hem te hevig. Het heil van zondaren stond hem voor ogen. Arm geworden om uwentwil. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Rijk in vreugde. Rijk in vergeving. Rijk in vrede. Gemeente, als het daarom gaat, Heb u dan de betekenis van het kerstevangelie wel eens in uw ziel beleefd? Die ontzaglijke armoede waarin wij zitten, door onze eigen schuld, door al die afmakingen, doordat wij de Heere vandaan gaan, door die ongehoorzaamheid, door die onbekeerlijkheid, door dat verkeerde hart, dat boze bestaan, die armoede, dat we nu alles missen, hebben alle gezondigd en we derven de heerlijkheid Gods, we missen die. Het ontbreekt ons helemaal, al die scheppingsheerlijkheid die we in den beginne hadden in onze eerste voorouders. Kennis, gerechtigheid en heiligheid, het is allemaal weg. Wat weten we nog van kennis? Wat weten we nog van gerechtigheid? Wat hebben we nog aan heiligheid? Alles klaagt ons aan. En na ontvangen genade zijn zelfs onze beste werken nog onvolkomen en met zonde bevlekt. Bittere, pure, schrijnende armoede. Daardoor is ons leven gekenmerkt. Hoe goed we er hier op aarde misschien ook van kunnen leven. Maar voor God zijn we nameloze, arme mensen, bedelaars, zwervers, ballingen, uitgestotenen. En het wordt alleen nog maar erger als straks een druppel water tot verkoeling van onze tong ons ook nog moet worden onthouden naar het heilige recht van God. En dan daartegenover. En omdat het zo ellendig en armzalig en verloren is in een mensenleven, dat kerstevangelie van die arm geworden zaligmaker. En die kwam en die het betuigde bij zijn komst in deze wereld. En dat kom ik nou doen. Om uwentwil. Om u uit die armoede en uit die ellendigheid op te heffen. En om u weer terug te geven wat u kwijt bent geraakt. Om uw God ook weer terug te geven. Want gemeente, laten we eerlijk zijn, dat is toch de eigenlijke rijkdom, nietwaar? De eigenlijke diepste armoede van de Heer Jezus was dat hij een ogenblik God kwijt moest zijn. Verlaten worden door zijn Vader. En de allergrootste rijkdom die een kind van Adam kan ontvangen, is dat hij God weer terugkrijgt. De Heere is mijn deel. En om dat te bewerken, kwam hij. En is dat nou in uw leven al uitgewerkt? Heeft dat effect door de Heilige Geest in uw leven al plaatsgekregen? En dat brengt mij dan tot het laatste en ik laat u niet gaan voordat ik u die vraag gesteld heb aan de hand van deze geschiedenis. Er was geen plaats. Daar niet en nergens. Is er nou plaats voor hem in uw leven? Dan kan ik het antwoord voor u ook wel geven. Want dat antwoord dat is voor alle mensen waar. En dan moet ik zeggen, nee, er is geen plaats. En als hij klopt aan de deur van ons hart, dan gaat dat hart ook niet open. En als hij door zijn woord zoekt binnen te komen in ons leven, dan houden we dat woord er toch ook weer uit. Er is nergens plaats voor hem. Je kunt dat overal in de wereld zien. Overal in de wereld kun je dat zien, dat er voor Jezus en voor zijn evangelie geen plaats is. Ja, voor een fragmentje van dat evangelie, voor het vrede op aarde, daar is nog wel wat plaats voor. En nog wat van die andere dingen die ons een beetje in het gevlei komen en die naar de mens uitgelegd kunnen worden, daar is nog wel plaats voor. Maar voor het evangelie zoals God het gegeven heeft, het evangelie van Gods onverdiende gunst voor ellendigen en vloekwaardigen, nee, daar heeft de wereld geen plaats voor. In welke facetten, in welke regio's van de wereld u ook gaat rondkijken. Of het nou in de zakenwereld is, of het is in de politieke wereld, of het is in de wereld van het hoger onderwijs, of het is, ik weet niet waar, geen plaats voor Jezus. En geen wonder, want er is bij geen mens plaats. We doen het zonder hem. En het gaat niet ideaal, maar het kon nog slechter. We redden het wel zonder hem. Is het bij u ook zo? Nog altijd. Nog altijd. Dat God van de hemel moet zien in uw leven na zoveel keren kerstfeest. En na zoveel preken over het woord van Gods genade. Na zoveel keren de Heer Jezus aan u te hebben aangeboden en voorgesteld. En na zoveel keer te hebben geroepen tot waarachtige bekering om met de zonde te breken. Is het zo dat God vandaag van de hemel neerziende, op u neerziende zou moeten zeggen. En nog altijd is hij precies eender. En nog altijd is dat hart van haar nog altijd gesloten. Nou zitten ze wel te luisteren naar het evangelie van de geboorte van mijn zoon. En nou wordt dat evangelie wel aan hun hart gelegd. En nou wordt er wel gezegd dat hij gekomen is om armen rijk te maken en hongerigen te verzadigen. En er is toch geen plaats. En toch hebben ze nog zoveel anders. En toch zitten ze nog vol. En toch hebben ze al lang weer plannen voor de rest van die eerste kerstdag. En toch weten ze al lang hoe ze de dag verder gaan besteden in allerlei genoeglijke dingen. Maar voor mijn zoon nog altijd geen plaats. Gemeente, wat denkt u, hoe zal God daar een keer op reageren? Als we op zo'n grote zaligheid, en het is toch zo'n grote zaligheid, of niet? Verbeeld ik me dat nou alleen maar? Dat God zijn zoon in de wereld ingebracht heeft en dat Christus arm geworden is om armen rijk te maken. Dat is toch zo'n grote zaligheid. Waar kun je dat nou horen in de hele wereld? Waar kun je in de wereld nou zo'n boodschap van echte verlossing en redding en vergeving te horen krijgen? Toch alleen maar vanuit dit evangelie. Als het dan echt zo'n grote zaligheid is, gemeente, waarom is er dan nog altijd geen plaats in uw hart? Waarom is dat hart nog altijd gesloten? Of mag u zeggen, het is wel een tijd lang in mijn leven zo geweest, maar er kwam een moment dat het niet meer kon. Er kwam een moment dat de Heere me te sterk werd. Er kwam een moment dat ik God gelijk moest geven. Er is een moment gekomen dat ik voor God gevallen ben. En dat ik het toen moest gaan beleiden. Al die opstand in mijn hart. En al die verkeerdheid. En al die onbekeerlijkheid. En die schuld. Van mijn kindse dagen af, er kwam een moment dat de Heere me overreden en ik ben overreed geworden. Er kwam een moment in mijn leven dat de Heere me liet zien hoe absoluut noodzakelijk de komst van zijn zoon in deze wereld was. En hoe absoluut onmisbaar hij voor mij is. En hoezeer ik geloof nodig heb om hem te geloven en om zijn eigendom te mogen zijn. En hoezeer ik ook de Heilige Geest ging begeren om met hem, met zijn beeld vervuld te worden. En uit zijn rijkdom vervuld te worden. Mag u zeggen door genade dat de Heere zelf plaats gemaakt heeft. En dat hij die plaats heeft ingenomen. En dat hij uw hart begon te vervullen. En dat hij u met vrede en met allerlei andere vruchten uit de verdiensten van Christus ging overladen. En dat u iets gezien en geproefd en gesmaakt en geloofd hebt van die rijkdom die er in deze arm geworden zaligmaker ligt. En heeft God het bewezen dat toen al de wegen dicht waren en toen al de muren, toen al ons hele leven door muren omringd was en we geen weg meer wisten, dat de Heere toen nog wel een weg wist en dat hij het daarom als een wonder te beleven heeft gegeven. Dat een mens mag zien op dat kind. En dat hij mag knielen bij die kribbe. En dat hij mag eindigen in aanbidding. Dan beleef je ook echt kerstfeest. Het wonder dat God plaats maakt waar het niet is. En dat hij met zichzelf verrijkt. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 25, het zesde vers. Wij zullen samen danken. Heere, wij danken u voor het evangelie van de geboren zaligmaker. Al klinkt dat evangelie in uw woord anders dan we het veelal horen om ons heen. Heel anders als dat de wereld het wil laten horen. Maar heere, dit is toch waarlijk een vertroostende boodschap. Dit is toch waarlijk een woord dat alle aanneming waardig is. Gij werkt waar alle menselijke mogelijkheden uitgeput zijn. Gij, Heer Jezus Christus, arm geworden daar u rijk was. Opdat ge door uw armoeden anderen, verlorenen, ellendigen, armen zou rijk maken. Het wonder dat gij zelf plaats maakt ook waar van nature geen plaats is en nooit zal zijn. Heer, het is toch waarlijk wel de boodschap waar ons hart eigenlijk door in verwondering en in verrukking zou moeten geraken. Want het is zo waar dat gij gedacht hebt aan uw genade toen. En dat gij het in de toepassende werking door uw Heilige Geest nog doet. Als u mensen het terrein maakt, mensen harten het gebied maakt van uw onwederstandelijk genadewerk. En als u uw zoon die u in de wereld ingebracht hebt ook indraagt in onze harten en geloof schenkt om te geloven. Het is toch wel waarlijk, heren, een evangelie, een blijde boodschap. Als u het ons ook vandaag nog laat verkondigen. Dat er in dat geboren kerstkind die straks de gekruisigde zaligmaker zal zijn. Maar dan ook de opgestane levensvorst zal worden. En de koning aan uw rechterhand. Dat er in hem een schat van zegeningen tot een erfdeel zal zijn voor al degenen die op hem betrouwen. Uit zijn armoede rijk. opdat ze uit zijn volheid zouden ontvangen, ook genade voor genade. Heere, heilig uw woord aan onze harten en zegen het. En breng ons ook vandaag nog een keer onder het woord van u samen en onder uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het derde en het achtste vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Heen in vrede, draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.